Wij hebben in de vorige avonden Johannes 13, 14, 15 en 16 mogen overdenken. En dan nu hoofdstuk 17. Ik las eens van een grote godsman dat hij de uitnodiging kreeg om een bijbelstudie over Johannes 17 te houden. En toen vroeg hij welk vers. En de bedoeling daarvan was dat hij over elk vers wel een bijbelstudie kon houden. Nou, dat zouden dan, eens even kijken, 26 avonden zijn. En ik zie hem ervoor aan dat hij dat ook had klaargespeeld. We gaan ook vanavond een keuze maken. En u weet al wat voor keuze dat is, want we hebben deze 5 hoofdstukken, dat gaan we ook nog doen, steeds bezien van in relatie tot de Heilige Geest. De afgelopen 3 avonden had ik het daarbij makkelijk, want in hoofdstuk 14, 15, 16 komt de Heilige Geest uitvoerig aan de orde. Maar in hoofdstuk 13, de eerste avond, en in hoofdstuk 17 wordt de Geest niet genoemd. U zou zeggen, dan zijn we gauw klaar, maar dat valt tegen. Ik heb 1 keer, maar toen was ik ook nog jong en onbezonnen, het hele hoofdstuk behandeld en die preek heeft 100 minuten geduurd. Dat was nog eens jeugdige overmoed. Volgens mij is er halverwege iemand weggedragen omdat het te warm werd in de zaal. Het is vreselijk lang geleden. Ik zal dat nou nooit meer doen uit didactische overwegingen, maar het geeft wel aan dat hier zo ongelooflijk veel in staat. Laten we het eerst samen maar eens gaan lezen uit de NBG-vertaling. Johannes 17. Dit sprak Jezus en hij hief zijn ogen ten hemel en zei: Vader, de ure is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon u verheerlijke, gelijk gij hem macht hebt gegeven over alle vlees, om aan al wat gij hem gegeven hebt, eeuwig leven te schenken. Dit nu is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen dat gij mij te doen gegeven hebt. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij behoorden u toe en gij hebt hen mij gegeven en zij hebben uw woord bewaard. Nu weten zij dat al wat gij mij gegeven hebt van u komt, want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En zij hebben ze aangenomen en in waarheid erkend dat ik van u ben uitgegaan en zij hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen, niet voor de wereld bid ik u, maar voor hen die gij mij gegeven hebt, want ze zijn van u. En al het mijne is het uwe en het uwe is het mijne en ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld. En ik kom tot u, heilige Vader, bewaar hen in uw naam welke gij mij gegeven hebt, dat zij één zijn zoals wij. Zolang ik bij hen was, bewaarde ik hen in uw naam, welke gij mij gegeven hebt. En ik heb over hen gewaakt, en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de Zoon des Verderfs, opdat de schrift vervuld werd. Maar nu kom ik tot u, en ik spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf mogen hebben. Ik heb hun uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de wereld zijn, gelijk ik niet uit de wereld ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet in uit de wereld, gelijk ik niet uit de wereld ben. Heilig hen in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Gelijk gij mij gezonden hebt in de wereld, heb ook ik hen gezonden in de wereld. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven, opdat zij allen één zijn, gelijk gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons eens zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En de heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk wij één zijn. Ik in hen en gij in mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkennen dat gij mij gezonden hebt en dat gij hen lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. Vader, hetgeen gij mij gegeven hebt, ik wil dat waar ik ben ook zij bij mij zijn om mijn heerlijkheid te aanschouwen die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u. En deze weten dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt en ik zal hen bekendmaken, opdat de liefde waarmee gij mij lief gehad hebt, in hen zij en ik in hen. Tot zover uit het woord van God. Misschien heb ik het de eerste avond ook gezegd, ik denk van wel, dat het Johannesevangelie wel eens vergeleken is met de tabernakel of met de tempel. Waarbij dan de eerste 12 hoofdstukken de voorhof vormen en dan in hoofdstuk 13 betreden wij het heilige. En dan zou je kunnen zeggen dat we in hoofdstuk 17 het heilige der heiligen, oftewel het allerheiligste, betreden. In de vorige 4 hoofdstukken heeft de Heer Jezus gesproken tot zijn discipelen. Hier spreekt hij over zijn discipelen tot de Vader. Dat is een groot verschil. Het wordt ook ingeluid met deze woorden. Aan het eind van hoofdstuk 16 staat dat laatste woord dat hij tot zijn discipelen gesproken heeft: houd goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Maar dan heft hij zijn ogen op naar de hemel. En spreekt tot de Vader. In zekere zin spreekt de Vader altijd, spreekt de Zoon altijd tot de Vader. Hij is daarboven in de heerlijkheid om voor ons te bidden, tussen beiden te treden. Zo lezen we dat in Romeinen 8. Hij is ook de voorspraak bij de Vader, zegt 1 Johannes 2. Men noemt het wel eens het hoge priesterlijk gebed, maar ik vind dat eigenlijk niet helemaal juist. Het is hier niet zozeer de hoge priester als mens die voor mensen tussen beiden treedt bij God. Het is niet een mens die spreekt tot God. Ja, dat is hij wel, maar dat is niet de hoedanigheid waarin hij spreekt. Hij spreekt hier als zoon tot de Vader. Hij spreekt hier over zichzelf als die goddelijke persoon die bij de Vader was eer de wereld bestond. En die daar de heerlijkheid bezat, waarvan hij nu vraagt dat hij hem opnieuw geschonken mag worden. En waar hij lief gehad werd door de Vader met die liefde die hij ook aan zijn discipelen heeft bewezen. De Zoon spreekt tot de Vader. Dit is een gesprek als het ware binnen de Godheid, tussen de personen van de Godheid. In de kracht van de Geest, mag je er wel aan toevoegen. En toch mogen u en ik daarvan getuigen zijn. De discipelen hebben het aangehoord. En ze hebben bovendien vastgesteld dat zij zelf er het onderwerp van waren. Want het was over hen dat de Heer Jezus sprak. Dat gaat er met tot en met vers 19 zo. Dan gaat het over deze 11 discipelen. En vanaf vers 20 wordt de kring verwijd en worden ook u en ik daarin betrokken. Dat zijn heel andere dingen dan die betrekking hebben op uw dagelijks leven. Op uw noden en problemen. U mag ervan overtuigd zijn dat de hoge priester daarvoor bidt. Dat is een ander karakter. Dat is wat we in Hebreeën 4 hebben. Je mag vluchten naar de troon van de genade als je het moeilijk hebt. Als je in verzoekingen dreigt te vallen of wat het ook is. Lees het hele verband van Hebreeën 3 en 4. En dan mag je naar de troon der genade en dan weet je daar is een hoge priester die voor mij tussen beiden treedt. Die mijn moeilijkheden en zorgen op zich neemt. Maar hier gaat het helemaal niet over moeite en problemen die bij elk van ons weer verschillend zijn. Voor zover het over moeite gaat, is dat omdat de zijnen zich bevinden in een wereld waar ze niet langer toe behoren. Waar ze vreemdelingen zijn. Ze zijn daar niet eigen. Zoals hij het niet was. Want ook hij was niet uit de wereld, van de wereld. Ook hij was een vreemdeling hier beneden. Nu heb ik al gezegd, ik ga niet dat hele hoofdstuk met u bespreken, dat kan helemaal niet. Ik wil u dat ook niet aandoen, 100 minuten. En We zullen er dus enkele thema's uit moeten lichten en wel die thema's die in het Johannesevangelie rechtstreeks in verband worden gebracht met de Heilige Geest. Ik heb 6 van die thema's voor u uitgekozen. En het eerste thema is verheerlijking. Dat is een van de sleutelwoorden van dit hoofdstuk. U vindt dat al in vers 1, waar de Heer Jezus zegt dat het uur gekomen is, Vader, dat u uw Zoon verheerlijkt. Opdat uw Zoon u verheerlijkt. En dan zegt hij, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Er zijn hier allerlei betekenissen van het woord verheerlijken. Hij heeft de Vader op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen. Waarvan hij ook zegt op Golgotha, het is volbracht. Ik heb het werk voleindigd dat u mij hebt te doen gegeven. En daarom vraagt hij dat de Vader hem nu zal verheerlijken. Met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Dat is een wat lastige zin. Ik zal het direct in verband brengen met de Heilige Geest, maar eerst even deze korte uitleg. Wat betekent dit dat de Heer Jezus vraagt verheerlijkt te worden met de heerlijkheid die hij bij de Vader had voordat de wereld bestond? Je zou denken dat betekent dat hij die heerlijkheid blijkbaar is kwijtgeraakt en dat mag je niet zeggen. In Johannes 1 zeggen de apostelen, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, ook toen de Heer Jezus hier op aarde was. Een heerlijkheid als van een enige geborene van de Vader. Hij heeft zijn heerlijkheid niet afgelegd. Hij heeft die wel versluierd. Als je het niet kon zien, dan zag je het ook niet. Als je het niet wou zien, zag je het ook niet. Versluierd achter zijn menselijke gestalte. Maar degene die daar oog voor hadden, je kunt rustig zeggen, die verlicht waren door de Heilige Geest, ook al was de Geest nog niet op aarde als persoon komen wonen. Het was toch het licht van de Heilige Geest, waardoor de apostelen konden zeggen, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dus de Heer Jezus is die niet kwijtgeraakt. Waarom vraagt hij dan of hij die heerlijkheid mag bezitten die hij vroeger ook had? Wel, u moet weten dat de heerlijkheid die de Heer Jezus had bij de Vader, goddelijke heerlijkheid, de heerlijkheid van God de Zoon, iets is dat hij nooit met u en mij zou kunnen delen. Want wat het verlossingswerk ook voor ons heeft tot stand gebracht, wij worden nooit opgenomen in de Godheid. Wij zijn niet goddelijk, we worden niet goddelijk. Het komt er soms wel dichtbij, dat zullen we direct ook nog zien, maar we zijn geen goden geworden. Maar nu vraagt de Heer Jezus dat hij die heerlijkheid die hij al had, op een nieuwe wijze zou mogen ontvangen. Namelijk als de mens die dat werk ter verheerlijking op aarde volbracht had. En hij heeft dat werk volbracht voor u en voor mij. Hij heeft dat werk volbracht opdat alles wat hij van de Vader zou ontvangen, hij dat met ons zou kunnen delen. Lees dat sleutelvers 22. En de heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. Ook al zag je daar nog niets van, net als in Romeinen 8, die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. In beginsel was die heerlijkheid al hun deel. Nou, nu begrijpen wij waarom hij om die heerlijkheid vraagt. Alles wat hij als mens op aarde heeft volbracht, dat wil hij delen met zijn discipelen. Hij volbracht het immers voor ons. Zodat alles wat hij door dat werk verwierf, ons ten goede zou komen. Wat de eeuwige Zoon aan heerlijkheid bezat, kan hij als eeuwige Zoon niet met ons delen. Wij zijn geen goddelijke personen. Maar wat hij als mens door zijn werk op het kruis verworven heeft, en dat is veel meer dan de vergeving van de zonde, daar gaat het hier niet eens over. En daar gaat het nergens over in Johannes Evangelie. Wat hij verworven heeft op het kruis, dat heeft hij verworven om het met u en mij te kunnen delen. Daarom vraagt hij om die heerlijkheid. Opdat vers 22 kan worden uitgesproken. De heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. Wij als christenen, en ik heb dat wel vaker gezegd in deze avond, dan moeten we eraan wennen dat wij onnoemelijk veel meer gekregen hebben dan Adam ooit verloren heeft. En dat heel veel christenen er weinig besef van hebben. Die denken dat het hele plan van de verlossing, dat duizenden jaren omvat, erop gericht is om te herstellen wat Adam in 5 minuten heeft verloren. Wel, als de mens in staat is in 5 minuten iets te verspelen, En God zou daar duizenden jaren voor nodig hebben om dat weer goed te maken. Daar zou toch iets vreemds aan zijn. Maar dit is het geweldige. God schenkt ons in Christus onnoemelijk veel meer dan Adam ooit heeft verloren. Daarom is de zondeval God ook niet overvallen. God wil de zonde aan zich niet. Maar de zondeval heeft er wel toe geleid dat uiteindelijk een veel mooiere en heerlijker wereld tot stand gebracht kan worden dan Adam ooit heeft gekend of had kunnen kennen. De heerlijkheid die de Heer Jezus verworven heeft, deelt hij met ons. En dan moet u nog eens terugdenken aan Johannes 16. Dat is het eerste parallel met de Heilige Geest. Want in Johannes 16 hebben we gelezen dat de Heer Jezus zegt dat de Heilige Geest in deze wereld zou komen om aan ons de heerlijkheid van de Heer Jezus bekend te maken. Vers 14, hij, dat is de Geest, zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Ik heb u eerder gezegd, de discipelen waren getuigen van zijn dood, van zijn opstanding, van zijn hemelvaart. Waar ze niet getuigen van waren, dat was van de verheerlijking van de Heer Jezus aan de rechterhand van de Vader. Later hebben anderen dat in een visioen gezien, Stefanus, Paulus. Maar de discipelen, de 12 discipelen hebben dat niet gezien. Zij waren getuigen van Jezus op aarde. Maar we lazen aan het eind van Johannes 15 dat de Heilige Geest ook getuigt. Hij getuigt van wat hij gezien heeft. Hij getuigt van die geweldige verheerlijking van de Heer Jezus aan de rechterhand van de Vader. En hij is in deze wereld gekomen om ons daarvan te vertellen. En dat heeft hij heel bijzonder gedaan door de apostel Paulus. Dat is het bijzondere getuigenis van de Heilige Geest. Dus daar zagen we wat de Heilige Geest doet, is ons de heerlijkheid van de Heer Jezus voor te stellen. Maar nu in Johannes 17 gaat het één stap verder. Want daar zien wij, en dat zien we dus vooral in vers 22, dat de heerlijkheid die Christus heeft in de hemel, waarvan de Heilige Geest getuigt, in het Nieuwe Testament hebben we dat getuigenis, daar kunnen we erover lezen, dat die heerlijkheid ook voor ons bedoeld is. Dus in eerste instantie word je door de Heilige Geest iets gewaar van die heerlijkheid van Christus aan de rechterhand van de Vader. En dan in tweede instantie ontdek je dat de Heer Jezus zegt, maar die heerlijkheid geef ik ook aan jullie. En in principe hebben we die al ontvangen. Ook al zie je daar uitwendig nog niks van. Want Filippenzen 3 zegt dat als Christus terugkomt, dan zal het lichaam van onze vernedering, zeg maar ons vernederde lichaam, gelijkvormig gemaakt worden aan zijn verheerlijkte lichaam. Dus dan zie je het ook ten volle dat zijn heerlijkheid onze heerlijkheid is geworden. En dat is het volgende wat de Heilige Geest dus duidelijk maakt. Niet alleen wat de heerlijkheid van Christus is, maar ook dat wij met diezelfde heerlijkheid bekleed worden. En dat dat ook eenmaal aan ons gezien zal worden. En weet u, als ik u dat nou vertel, komt er toch een vraag op bij u en in elk geval bij mij. U denkt, nou dat is wel geweldig dat wij bekleed worden met de heerlijkheid van de Heer Jezus. Maar toch, begrijpen doen we dat niet. Want ik heb u al gezegd, het is een heerlijkheid die hij heeft ontvangen als mens. En als mens kan hij aan mensen, met mensen delen wat hij heeft verworven. En toch, voor ons besef blijft hij zo ver boven ons verheven. Is het nou werkelijk waar dat de heerlijkheid die hij heeft ontvangen, dat hij die ten volle met ons deelt? En het antwoord luidt ja en nee. Vers 22 zegt, de heerlijkheid die ik ontvangen heb van de Vader, die geef ik aan jullie. Maar vers 24 zegt, Vader, ik wil dat wat u mij gegeven hebt, dat zij mijn heerlijkheid aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Er is een heerlijkheid die wij met hem delen. Maar er gaat altijd een heerlijkheid bovenuit die wij niet delen, maar die we zullen ons aanschouwen. Laat me een simpel voorbeeld geven. De Heer Jezus is priester en wij zijn ook tot priesters gemaakt. Dat is heerlijkheid. Maar hij blijft wel de hoge priester. De Heer Jezus is koning en wij zijn ook tot koningen gemaakt. Daarin delen wij zijn heerlijkheid. Maar hij is wel de koning der koningen. En zo kun je doorgaan. Wij zijn ook tot zonen gemaakt, zoals hij zoon is. Maar hij is wel de enige geboren, dat wil zeggen de absoluut unieke zoon van God. Zoals hij, zo is er maar één. En je ziet dat prachtige Romeinen 8 vers 29. Het was Gods plan, daarvoor heeft hij ons voorbestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Dus te lijken op het beeld van zijn zoon. En dan staat er Paul achter dat hij de eerstgeborene is onder vele broeders. Broeders, niet onderdanen. Broeders van Christus. Dat is heel hoog. Maar hij blijft toch altijd de eerstgeborene. Dus er is een heerlijkheid die hij met ons deelt. Daarvoor heeft hij die heerlijkheid verworven op het kruis. Door de opstanding heen. Hij heeft die ontvangen. Hij heeft die heerlijkheid aan Gods rechterhand. En het deelt hij met ons. Dat is vers 22. En tegelijkertijd zit daar een soort diepere dimensie in. Waardoor hij altijd boven ons uitsteekt. Dat is vers 24. Want in vers 24 gaat het over een heerlijkheid die we niet delen met hem. Maar die we wel kunnen aanschouwen. Je hebt dat ook een beetje in 1 Johannes, in de brief dus, 1 Johannes 3. Waar we lezen dat we aan hem gelijk zullen zijn, want we zullen hem zien zoals hij is. Dat eerste, we zullen hem gelijk zijn, dat is vers 22 hier in Johannes 17. Wij zullen hem zien zoals hij is, dat is vers 24. Dit is allemaal niet zo makkelijk. Weet u, koop straks de cd en draai het nog eens 3 keer af en het wordt allemaal glashelder. Dit is zo'n diep en rijk hoofdstuk. Ik zeg die dingen eendimensionaal, maar als u het nog eens rustig wil terugluisteren en overdenken, dan landt het nog makkelijker, nog beter. Maar dit is dus het eerste. De Heilige Geest stelt ons de heerlijkheid van Christus voor en maakt aan onze harten duidelijk dat het ook onze heerlijkheid is. En maakt vervolgens duidelijk dat hij zo groot is dat hij toch altijd nog daarboven uitgaat. Dat is het eerste. Het tweede, daar zou je alleen al de hele avond makkelijk verder over kunnen praten. Aan het eind van vers 2 staat, om aan al wat gij hem gegeven hebt eeuwig leven te schenken. Nou, dat is een vreemde en rare uitdrukking. Althans, als je kijkt naar wat heel veel mensen daarvan maken, die hebben daar geen flauw idee van. U weet wat het onbekendste vers van de Bijbel is? Johannes 3 vers 16. Opdat een ieder die in u gelooft, in hem gelooft, eeuwig leven zou hebben. En vraag nou maar eens aan de mensen, wat is dat dan, eeuwig leven? En er komt niet veel uit. De mensen lezen dat alsof er staat, vergeving van zonden zou hebben. Opdat een ieder die gelooft naar de hemel zou gaan. Opdat een ieder die gelooft behouden zou worden. Dat is allemaal mooi en dat is allemaal waar. En dat staat ook elders in de schrift, maar dat staat daar niet. Er staat daarop dat een ieder die gelooft eeuwig leven zou hebben. En heel veel mensen komen niet verder dan te zeggen, ja, dat betekent dat we straks naar de hemel gaan. Dat we de eeuwige gelukzaligheid zullen delen. Dat we eeuwig zullen voortleven. Ja, eeuwig zullen voortleven, dat zullen zelfs de ongelovigen in de hel. Ja, maar gelukzalig leven. Ja, maar dan doet u net alsof het alleen maar iets toekomstigs is. Maar de Heer Jezus zegt niet, als je in hem gelooft, dan ga je straks het eeuwige leven binnen. Hij zegt, dan heb je het eeuwige leven. En als ik dat vraag aan de lieve mensen, ik zeg, wat is dat dan? Wat heb je dan? Wat heb je dan ontvangen? Het beste wat er dan nog uitkomt is een soort toegangsbewijs voor het eeuwige leven. Ze hebben een ticket al op zak. Maar dat staat er niet. Er staat niet, heb je toegang tot het eeuwige leven? Je hebt het. Wat is dat eeuwige leven? En dan houdt het op. Dan zeg ik, nou ja, zie je wel, Johannes 3 vers 16. Meest onbekende tekst van de Bijbel. We weten niet wat we ontvangen hebben. Johannes 10 vers 10, dat is makkelijk te onthouden. Daar staat, de dief komt niet om dan om te stelen, te roven en te verderven. Te slachten en te verderven. Weet u, de dieven hebben ons in de loop van de kerkgeschiedenis zoveel kostbare dingen afgenomen. We hebben het evangelie gereduceerd tot, als je nou maar gelooft dat de Heer Jezus voor je zonde gestorven is, dan ga je straks naar de hemel, daar gaat het allemaal om. Nou, ten eerste heb ik al gezegd, over die zondevergeving wordt helemaal niet gesproken. Eén keer in Johannes 20, en dan gaat het nog om tucht in de gemeente. Heel beperkte betekenis. En we gaan straks naar de hemel. Dat hoor je de Heer Jezus ook nergens zeggen. Als je in mij gelooft, dan ga je straks naar de hemel. Behalve het vaderhuis, maar dat is helemaal niet als je sterft. Dat is als hij terugkomt. Hij zal komen en ons in het vaderhuis brengen. Wat wij zo belangrijk vinden, dat blijkt in de Bijbel helemaal niet zo belangrijk te zijn. De Heer Jezus heeft nooit gezegd, als je in mij gelooft, dan ga je naar de hemel. Wat is dan wel het eeuwige leven? Nou, hier staat het. Dit is het eeuwige leven, Johannes 17 vers 3. Dat zij u kennen, de enige waarachtige God. Hoe kennen? Ah, zoals de zoon hem kende. die niet alleen van alle eeuwigheid af, maar ook hier op aarde de gemeenschap met zijn vader heeft gekend. Niet alleen maar als een mens met God, maar als de zoon met de vader. Eeuwig leven is dat u en ik de vader mogen leren kennen zoals de zoon hem gekend heeft. Dan zegt u weer, hoe kan dat nou? Nou, gewoon omdat hij ook onze vader geworden is. Niet in de oud-testamentische betekenis, waar vader heel algemeen betekent schepper. Maar dit is de vader van de zoon, de eeuwige vader van de eeuwige zoon. Dat is mijn vader geworden. En als de Heer Jezus opgestaan is, dat het de eerste keer dat hij dat ook zegt. Hij zegt tegen Maria Magdalena, ik vaar op tot mijn vader en uw vader, tot mijn God en uw God. Daar zegt hij voor het eerst, mijn vader is nu ook jullie vader. Dat is heel bijzonder. En het tweede deel is, dit is het eeuwige leven, dat ze Jezus Christus kennen die u gezonden hebt. Jezus Christus kennen zoals de Vader hem kent. Als de geliefde zoon. In volmaakte intimiteit. Dit is de intimiteit tussen de Vader en de Zoon in de kracht van de Heilige Geest. Eeuwig leven is dat wij in die intimiteit zijn opgenomen. Wilt u zich dat even proberen voor te stellen? Eeuwige leven is dat wij in die intimiteit zijn opgenomen. Ik zal u daar een paar Bijbelse bewijzen voor geven. Een andere standaardplaats om te begrijpen wat eeuwig leven is, is weer in de brief. 1 Johannes 1, vers 1 tot 3. Daar zegt Johannes mede namens de andere apostelen wat wij gezien en gehoord hebben, wat onze handen aan het getast hebben. Dat verkondigen we u. Over het woord des levens. Want, zegt hij dan tussen haakjes, want het eeuwige leven was bij de Vader en is ons geopenbaard. Het is uit de hemel neergedaald in de persoon van de Heer Jezus Christus. En wat was de bedoeling ervan? Dat eeuwige leven, dat leven van de hemel, dat leven van de drie ene God, in Christus tot ons neerdaalde. Dat ook wij tot die gemeenschap zouden worden toegelaten. Johannes schrijft op dat ook u met ons gemeenschap zou hebben. En onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. Gemeenschap, intimiteit, omgang. Dat is ook de diepere zin van het woord kennen. De eerste keer dat het woord kennen in de Bijbel voorkomt is in Genesis 4 vers 1. Adam kende zijn vrouw. Alle moderne vertalingen hebben Adam had gemeenschap met zijn vrouw. Kennen is relatie. In onze cultuur is kennen vooral informatie. Veel kennis betekent veel informatie tot je beschikking hebben. In de Bijbel is kennen vooral relatie. Staat in Exodus, God kende zijn volk. En de moderne vertalingen zeggen allemaal, God had medelijden met zijn volk. God kende hem betekent, hij stond in een nauwe relatie met hen. Ze gingen hem ter harte, hij bekommerde zich om hen. Dat is een heel rijk woord, zowel in het Grieks als in het Hebreeuws. Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. Dat wil zeggen met u in relatie staan. De intimiteit kennen van de Vader en de Zoon. Verderop in dit hoofdstuk komt dat ook aan de orde in de gedachte van dat woord eenheid. Eén zijn met elkaar zoals de Vader in de Zoon en de Zoon weer in ons en weer terug naar de Vader. Het is als een kring van gemeenschap, Vader, Zoon, Heilige Geest, waarin wij zijn ingebracht. Denk dan, dit is het allerhoogste wat over onze christelijke positie gezegd kan worden. Petrus komt er soms dichtbij, 2 Petrus 1 vers 4. We hebben deel gekregen aan de goddelijke natuur. Dat drukt het ook uit. Paulus schrijft op zijn manier ook over het eeuwige leven. Maar hij zegt er ook wel op andere manieren in Efeze 3 dat Christus door het geloof in ons hart zou wonen. En we vervuld zouden worden tot de hele volheid van God. En dat we zouden kennen de liefde van Christus die alle kennis te boven gaat. Daar ben je op diezelfde duizelingwekkende hoogte. Kennen de liefde op een wijze die de kennis te boven gaat. Iets kennen wat eigenlijk niet te kennen valt. Zo groot, zo hoog, zo diep. En kennen niet in de zin van er weet van hebben, maar liefde kennen betekent die liefde ervaren, de intimiteit van die liefde ondervinden. Als een meer waar je in kan verdrinken. Dat is eeuwig leven. Daarom hebt u het ook, dat is niet kwestie van in de hemel. Daar is het natuurlijk volmaakt. Maar we hebben dat eeuwige leven. Wij zijn ingevoerd in die gemeenschap. En nou komt het door de kracht van de Heilige Geest. Want daar gaat het namelijk om. En dat vind je in het Johannesevangelie. Ik heb u al gezegd, de eerste keer dat er over het eeuwig leven in dit evangelie wordt gesproken, is tegen Nicodemus. In Johannes 3 vers 16. Het is merkwaardig, de Heer Jezus zegt tegen hem, ben jij de leraar van Israël en begrijp je deze dingen niet? Als ik nou de aardse dingen aan jou vertel, Nicodemus, en je snapt het niet, hoe moet dat dan als ik jou de hemelse dingen ga uitleggen? Wat zijn die aardse dingen? Hij had het over het Koninkrijk Gods. Had het over de wedergeboorte, waardoor je deel krijgt aan het Koninkrijk Gods. Nou, wedergeboorte is een heel diepzinnig en belangrijk onderwerp. Maar de Heer Jezus zei, dat zijn allemaal de aardse dingen. De vraag hoe je deel krijgt aan het Koninkrijk Gods. Maar als je dat al niet snapt, Nicodemus, terwijl jij toch de knapste leraar van Israël bent. Hoe moet het dan wel als ik jou de hemelse dingen ga uitleggen? Nou, dan ga je goed kijken in de tekst. Wat zou dat dan zijn, die hemelse dingen? En er is maar één ding dat ik kan vinden. Johannes 3 vers 16, ik noemde dat al, het eeuwige leven. Want ik zei het eeuwige leven is het leven van de hemel zelf. Weet u, wij zijn vaak bezorgd over de vraag, hoe kom ik in de hemel? Hoe krijgen wij als evangelisten mensen in de hemel? Maar Johannes is bezig met de vraag, hoe krijgen wij de hemel in mensen? Dat is een heel ander gezichtspunt. Paulus heeft vooral dat gezichtspunt, hoe komen wij in de hemel? Johannes heeft dat gezichtspunt, hoe komt de hemel in ons? En dat komt doordat de Heer Jezus dat hemelse leven als het ware met zich meegebracht heeft naar deze aarde. Hij zette hier op aarde gewoon de intimiteit met de Vader voort zoals dat altijd geweest was in de kracht van de Heilige Geest. Precies zoals het in de hemel was, er was helemaal geen verschil tussen ontstaan. Hij herkende die gemeenschap met de Vader en door de kracht van de Heilige Geest. Maar het nieuwe is dat wij daar nu in worden ingevoerd. Dat wij erin betrokken worden. Nou, als het Nicodemus het al niet snapt, dan mag u zich troosten met de gedachte dat u zegt, nou, ik vind het ook moeilijk. Hoewel wij natuurlijk achter Pinksteren staan, dus voor ons zou het een peulenschilletje moeten zijn. Maar nu heb ik een grote verrassing voor u. In Johannes 4, daar gaat het helemaal niet over de grootste theoloog van Israël. Daar gaat het over een vrouw met een slechte reputatie. Een Samaritaanse ook nog eens een keer, die helemaal niet op zo'n degelijke Joodse school had gezeten. En wat gebeurt er? De Heer Jezus zit daar bij de bron en zij komt en hij zegt, geef me een beetje te drinken. En zij begrijpt die vraag niet, dat hij als man en als Jood zo'n vraag stelt. En dan zegt de Heer Jezus, als je zou weten wie ik ben, dan zou je aan mij vragen om te drinken. En dan zou ik jou levend water geven van zo'n kwaliteit dat je nooit meer dorst zou krijgen. En als ze dat ook al niet snapt, dan zegt hij, dat levende water, dat wordt in jou een fontein die opspringt tot in het eeuwige leven. En dat vind ik nou zo verbazingwekkend. Wij zouden zeggen, bij die vrouw had in eerste plaats vergeving van zonde nodig. Hij moet over haar zonde beginnen en laten zien wat een slecht mens is. Waaruit kent gij uw ellende uit de wet Gods? Hij moet die wet voorhouden dat deze vrouw gaat zien wat een ellendig leven ze heeft geleid. Nou, dat doet de Heer Jezus ook wel. Hij spreekt ook met haar. 5 mannen hebt gij gehad en die ge nu hebt is uw man niet. Maar hij begint met haar hart aan te raken, niet haar geweten. Door deze vraag. En hij begint met een onderwerp waarvan wij zouden zeggen, nou dat is alleen voor gevorderden. Dat moeilijke kwestie van het eeuwige leven, intimiteit met goddelijke personen. Maar hij begint daar tegenover deze vrouw. Zomaar 1, 2, 3 over. Dat is een bemoediging voor u. Dat hij, als hij deze vrouw waardig acht om deze dingen te mogen begrijpen, dan bent u dat ook. Dat zijn we allemaal. Zeker nu we na Pinksteren staan. En zal ik u zelf vertellen? Weet u waaruit blijkt dat die vrouw het begreep? Althans, voor zover ze het kon begrijpen, maar ze heeft het toch gevoeld. Het lijkt erop alsof zij de aandacht wil afwenden van wie ze eigenlijk is, door te beginnen over aanbidding. Maar dat is niet zo. Er was helemaal geen afleidingsmanoeuvre. Als dat zo was, dan was de Heer Jezus daar niet ingetrapt, met eerbied gezegd. Had hij gezegd, nee, sorry, bij je thema blijven. Die je nou hebt, dit is je man niet. Maar hij gaat er serieus op in. Want hij wist, en daarom begon hij ook over zo'n moeilijk onderwerp, hij wist dat er bij deze vrouw een hart was waarin die boodschap zou landen. Die vrouw had vreselijke dorst. Dorst naar iets dat ze niet zou kunnen benoemen, maar dat hij benoemde, eeuwig leven. Dat levende water, wat is dat? Johannes 7 vers 38, daar zegt de Heer Jezus, als je mij gelooft, stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. En dan staat er achter in vers 39, dat zei hij van de Heilige Geest. Aha, dus dat levende water, dat is de Heilige Geest. Dus de Heer Jezus spreekt met deze vrouw over de Heilige Geest. Hij zegt tegen haar, als die Heilige Geest in jou komt, dan bruist die op als een fontein tot in het eeuwige leven. Dat is niet tot in de toekomst, maar dat betekent die Heilige Geest zal jou introduceren in het kennen van de Vader en van de Zoon. Je wordt niet alleen verlost met je, van je zonde, dat is allemaal voorondersteld, dat wordt niet eens uitgesproken. Maar dan zul je in contact komen met de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Je zult ingevoerd worden in de hoogste gemeenschap die er bestaat. En die vrouw voelt dat aan, daarom begint ze over aanbidding. Want gemeenschap met de Vader, met de Zoon en de kracht van de Heilige Geest. In die intimiteit, dat werpt je op de grond. Dat brengt je tot aanbidding. Dat brengt je tot juichen en jubelen. Of misschien ook juist een heel stille aanbidding. Overweldigd door de heerlijkheid die je mag aanschouwen. Waar je in zekere mate ook deel aan gekregen hebt. Nee, die vrouw heeft het gevoeld. Ze had het niet kunnen navertellen. Ze had het niet onder woorden kunnen brengen, stel ik me zo voor. Maar zij stelt de goede vraag. Sneu voor Nicodemus, maar in sommige opzichten denk ik dat zij verder was dan hij. En daarom begint de Heer Jezus over zoiets bijzonders tegen haar te spreken. Hij is zelf het eeuwige leven. 1 Johannes 5 vers 20, daar wordt van de Heer Jezus gezegd. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. In hem is het leven van de hemel tot ons gekomen. En Johannes 4 maakt duidelijk, je hebt daar de Heilige Geest voor nodig. Ik heb het al vaker gezegd in deze avonden. In charismatische kringen wordt heel eenzijdig over die geest gesproken. In reformatorische kringen trouwens ook. In die laatste gaat het altijd alleen maar over het werk van de wedergeboorte. Bij de eerste alleen maar over tongentaal en dat soort zaken. Het is zo rijk. En bij beide kringen hoor ik nauwelijks gepraat over eeuwig leven. Gemeenschap, intimiteit met de Vader en de Zoon. En dat is wat Johannes 4 ons voorstelt. En wat blijkt hier uit Johannes 17. Dit is het eeuwige leven. En daarin worden wij ingeleid. Daarin worden wij geïntroduceerd. Ik kom tot het derde punt. Dit was een beetje uitvoerig punt. Anders dan denkt u, nou, dan kun je wel uitrekenen hoe laat het gaat worden. Het valt mee. Dat volgende punt. Dat is wanneer de Heer Jezus nu gaat spreken in vanaf vers 6. Heel in het bijzonder. Over de 12 discipelen. Ik heb u gezegd, dat gaat door tot vers 19. En in dat gedeelte spreekt hij onder andere over de eenheid. Hij spreekt in vers 11 het volgende uit. Ik kom tot uw heilige Vader, bewaar hen in uw naam, welke gij mij gegeven hebt, dat zij één zijn zoals wij. En dan wordt er verderop gezegd, dat neem ik er maar meteen bij, en dan gaat het niet alleen maar over de 12 discipelen, maar over alle gelovigen. Dan staat er in vers 22, in de tweede helft, opdat zij één zijn gelijk wij één zijn. En dan nog eens in vers 23, ik in hen en gij en mij, dat zij volmaakt zijn tot één. En dat is wel bijzonder, want wat is er al niet gediscussieerd over de vraag wat dit nou is? En dan wijst men op de geweldige verdeeldheid die er is in de christenheid. En dan zegt men, dit gebed van de Heer Jezus is blijkbaar niet verhoord. Of het moet blijkbaar nog verhoord worden, het is nog steeds niet gebeurd. Nou, dan vraag ik u, dit is nog niet eens een gebed van een mens tot God. Dit is een gebed van de Vader, van de Zoon tot de Vader. Denkt u dat het denkbaar is dat wij gebeden bidden die niet verhoord worden? Ja, dat is denkbaar, want wij weten niet wat we bidden zullen. We vragen soms domme dingen. Doordat we onvoldoende door de Heilige Geest geleid worden. En het is maar goed dat de Heilige Geest, dat God niet al onze gebeden verhoort. Ieder van ons kent, denk ik wel, dingen uit zijn leven van die blij is achteraf dat de Heer dat niet verhoord heeft. Maar dacht u dat de Zoon aan de Vader iets kon vragen dat niet verhoord werd? Zou dat denkbaar zijn? En maak u er dan ook niet vanaf door te zeggen van ja, maar misschien wordt het uiteindelijk verhoord. Ja, natuurlijk, als we in de hemel zijn, zijn we allemaal één. Maar zou dat het nou zijn wat hij bedoeld heeft? Hij heeft het toch hier niet over de hemel, hij heeft het over het getuigenis van deze gelovigen op aarde. Is deze eenheid vervuld of niet? En ik waag de stoutmoedige stelling dat dit gebed ten volle verhoord is. Maar dan moet u bij eenheid niet denken aan de eenheid van één enkele denominatie. Dat is niet zo. Als ik hervormd was, dan zou ik zeggen, word toch allemaal hervormd, mensen doen niet zo moeilijk, dan zijn we één. Maar dan zou de katholiek onmiddellijk tegen ons zeggen, mensen, jullie zijn weggelopen bij ons, doen niet zo moeilijk, word allemaal katholiek, dan zijn we pas echt één. En dan beginnen toch ook weer die Grieks-orthodoxen te mopperen en die zeggen, kom, dan zijn we nog langer niet één. Maar het gaat hier niet over eenheid van organisaties. Het gaat hier al helemaal niet over een ecumene waarin denominaties zich aan één sluiten tot één geheel en proberen een moeizame gemeenschappelijke geloofsbelijdenis te vinden. Dit gaat niet over een organisatorische eenheid. Dit is wat we zouden kunnen noemen de eenheid van de familie van God. Ooit ben ik eens uitgenodigd in een Rooms-Katholieke kerk. De pastoor die vroeg mij, die was op een bijbellezing van mij geweest, die dingen gebeuren. En die vroeg, zou je een keer een lezing willen komen houden? Ik zeg, waarover dan? Hij zegt, ut omnes unum sint. Hij wou natuurlijk meteen weten, als die man geen Latijn spreekt, dan hoeft hij bij mij niet te komen. Ik zei, dat is goed. Dat doen we. Want die Latijnse uitdrukking betekent opdat zij allen één zijn. En dat leek me nou toch zo mooi om in de katholieke kerk een toespraak te houden over op een zondagmiddag over eenheid. En daar heb ik verteld dat er allerlei eenheden zijn. Een kerkelijke eenheid, ik zei, nou, daar zitten jullie gebeiteld als katholieken. Jullie zijn allemaal lid van die ene grote kerk wereldwijd, 1 miljard mensen. Dat is een vorm van eenheid. Maar het is een organisatorische, het is een uitwendige eenheid. Het gaat niet over wat er in je hart is. Je kunt er lid van worden zonder dat je enig deel hebt aan God. Anderen zien heel sterk een eenheid in geloofsbelijdenis, in een gemeenschappelijke fundament in de leer. Anderen zien een eenheid in ervaring. Je beleeft samen dezelfde dingen. En dat is toch geen van drieën Gods ideaal van eenheid. In elk geval, op alle drie de punten heeft de eenheid van de christenheid gefaald. We zijn niet langer lid van één denominatie. We zijn het over onze credo's, over onze geloofsbelijdenissen lang niet eens wereldwijd. En gemeenschap van ervaring, ja, dat is zo individueel verschillend. Het werkt allemaal niet. Maar dit, de eenheid van de familie van God. Het is de eenheid in een gezin waar broers en zusters soms elkaar zeer goed verstaan en heel goed met elkaar omgaan. Ik neem nu aan dat ze allemaal volwassen zijn. En andere keren wat minder goed. Maar één ding laat zich nooit ontkennen. En dat is dat ze één zijn omdat ze dezelfde ouders hebben. Ze kunnen elkaar in de haren vliegen. Maar ze zijn één als leden van dezelfde familie. Want hun geboorte kunnen ze niet veranderen. Dus dat is wat ik tenslotte tegen die katholieke broeders en zusters zei. Een eenheid van geboorte, de eenheid van een familie. Dat is een verbondenheid doordat je allemaal hetzelfde leven bezit uit datzelfde ouderpaar. Dat is, zoals ik het zie, wat de Heer Jezus hier vraagt. Hij vraagt dat er een eenheid mag zijn van de familie Gods. En wie zou kunnen weigeren dat die er is? Dat is het mooie. Ik zou niet durven raden namens hoeveel denominaties wij hier vanavond zitten. Of namens, maar hoeveel denominaties hier vertegenwoordigd zijn vanavond. Maar wat maakt het uit? Wat ons bindt is niet lid te zijn van dezelfde kerk. Dat betekent heel weinig. Maar wat ons bindt is lid te zijn van dezelfde familie van God die dwars door alle kerkmuren heen gaat. Wij beleven een bijzondere tijd dat we dat ook veel sterker ervaren dan vroeger. Toen die grenzen en die kloven en de verschillen veel belangrijker waren dan nu, terwijl we nu veel meer gericht zijn op wat ons samenbindt. Want wat ons samenbindt, dat is de ene Vader in Christus, dat is de ene Heer, dat is de ene Geest. Dat is een heel ander soort eenheid. En nu eerst nog even over die eenheid van de 12 discipelen. Dat heeft toch ook een bijzonder karakter. Zij waren een getuigenis van de Heer Jezus zoals hij hier op aarde geleefd had. Ik moet even daarbij blijven voordat ik het heb over onze eenheid. En dat is toch ook wel heel bijzonder. Want die 12 discipelen die moesten samen een getuigenis afleggen van de ene Heer. En nou weet u, als je bij een rechter 12 getuigen oproept, die allemaal hetzelfde gezien hebben, dan blijkt dat ze allemaal toch wat anders gezien hebben. Ze stonden er allemaal met de neus bovenop en iedereen heeft toch zijn eigen verhaal. De 4 van die 12, als ik de kringen wat wijder neem met Marcus en Lucas erbij, de apostolische medewerkers, als ik die kring van de apostelen wat ruimer neem, 4 van hen hebben een getuigenis nagelaten. Het evangelie van Marcus is eigenlijk dat van Petrus. Lucas is dan de enige een beetje aparte, maar die vertelt ook weer de gevoelens van Paulus. Het zijn toch apostolische evangeliën. En ze verschillen wel van elkaar, maar niet in die zin dat ze opvallend tegenstrijdig zijn. Het zijn 4 facetten van één en hetzelfde. En dat is een wonder. Ze geven ons 4 kantjes van dezelfde diamant. En hoe is dat mogelijk? Ze geven niet 4 Jezussen die onderling tegenstrijdig zijn, die niet met elkaar te harmoniseren zijn. Het is uiteindelijk, niet alleen bij de eerste 3, maar ook met Johannes, 1 en dezelfde Christus. Waar komt die eenheid in getuigenis vandaan? De Heer Jezus bidt daarom. Maar het is vervuld door de kracht van de Heilige Geest. Dat is wat we noemen, ik zeg niet dat dit woord hier alleen maar op toepassing is, op de inspiratie. En in het schrijven van het Nieuwe Testament, dat heeft natuurlijk een wijdere betekenis. Ze hebben ook door hun prediking getuigenis gegeven wat ze hebben gezien. Maar ik pas dat nu even heel speciaal op de inspiratie van de Evangelie en van het Nieuwe Testament toe. Hoe verschillend hun stemgeluid ook mogen zijn, uiteindelijk spreken ze met één mond. En dat samen spreken uit één mond is het wonder van de Heilige Geest, van de inspiratie. Het is de Heilige Geest, zegt 1 Korinthe 2, die alle diepte, die de diepten Gods doorzoekt. En de dingen die hij daar vindt aan mensen openbaart. En die mensen geven dat weer door aan het volk van God. En die kunnen het ook weer verstaan alleen maar door de Heilige Geest. Dus de openbaring aan de apostelen gebeurt door de Heilige Geest. Het verstaan van die openbaring door de apostelen, dat is door de Heilige Geest. Het doorgeven van dat woord aan ons is door de Heilige Geest. En ons verstaan van die dingen is door de Heilige Geest. Al die 4 dingen, en als je het eerste, dat doorzoeken van de diepte Gods erbij neemt, 5 dingen worden daar van de Heilige Geest verteld. Leest u het maar eens na in 1 Korinthe 2. 5 dingen. De geest onderzoekt. En wat hij vindt, openbaart hij. En hij geeft aan de apostel het inzicht om het te begrijpen. Ten vierde geeft hij ze het vermogen om het door te geven aan ons. Dat is het geïnspireerde woord van God. En ten vijfde ontvangen wij ook de verlichting om deze dingen te verstaan. Wat de Heer Jezus hier bidt, is werkelijkheid geworden door de kracht en de leiding van de Heilige Geest van God. Nu had ik daar meteen al bij, dat is dan ook het 4e punt, dat erbij betrekken dat ook onze eenheid hierbij betrokken is. In die verzen 22 en 24 gaat het over onze eenheid. En dat is veel wijder, dat gaat over de eenheid van de familie van God. Dit is niet hetzelfde, maar er is wel een parallel met wat Paulus schrijft in Efeze 4 vers 3, wij moeten de eenheid van de geest bewaren in de band van de vrede. Dit zijn 2 verschillende dingen. Er is een eenheid, die hoeven we niet te bewaren, want die is er. Dat is de eenheid van de familie van God. Ik neem maar weer even dat gezin met die broertjes en zusjes. Ze zijn een eenheid, in absolute zin. Want ze hebben dezelfde vader en moeder. Maar je kan je wel voorstellen dat als pa en moe oud geworden zijn en ze deze aarde gaan verlaten, dat ze tegen die 12 kinderen, ik noem maar wat, zeggen, luister, jullie zijn broertjes en zusjes van elkaar. Jullie zijn allemaal kinderen van ons. Als wij er nog niet meer zijn, bewaar dan de onderlinge vrede alsjeblieft. Kijk, dat is de andere kant. Die eenheid is er in objectieve zin, als ik even moeilijke woorden mag gebruiken. Dat wil zeggen, ze zijn één doordat ze dezelfde ouders hebben. Maar er is ook een eenheid in subjectieve zin. Dat is dat ze ook praktisch de eendracht en de saamhorigheid bewaren. Het eerste, dat is wat de Heer Jezus gebeden heeft. En daar is niks aan toe te voegen, dat is helemaal voor elkaar. In objectieve zin is die eenheid van alle gelovigen er. Of u nou katholiek, of PKN, of kleinreformatorisch, of u bent evangelisch, niet charismatisch, een beetje of een heleboel charismatisch. Het maakt allemaal niks uit. Als u wedergeboren bent, hebt u hetzelfde leven uit God. Dan hebt u hetzelfde eeuwige leven. De gemeenschap met de Vader en de Zoon. Misschien beleven wij het op een verschillende manier. Zoals elk kind ook weer de relatie naar de ouders op een verschillende manier beleeft. En misschien is die relatie helemaal niet zo erg diep. Dat is weer de subjectieve kant. Maar objectief kun je niet je afkomst veranderen. Dat is de eenheid waarvoor de Heer Jezus bidt. Maar als Paulus daaraan toevoegt dat wij de eenheid van de geest moeten bewaren, dan is dat iets wat wij moeten doen. Dan moeten wij die eenheid die hij geschapen heeft, doordat we één lichaam van Christus zijn, zo zou Paulus het uitgedrukt hebben, of doordat we één familie van God zijn, dat vind je dan vooral bij Johannes, dat wij die eenheid ook praktisch moeten waarmaken. En daarin hebben wij jammerlijk gefaald. Wij hebben in de praktijk die eenheid van de geest vaak vervangen door de eenheid van het vlees. Dat is dan geen eenheid meer, dat is verdeeldheid. Door elkaar in de haren te vliegen. Soms over heel belangrijke dingen, of die in onze ogen belangrijk waren. Soms juist over heel onbelangrijke dingen. In principe zijn wij nog altijd bereid om over de kleinste kleinigheden kerkscheuringen te veroorzaken. Een paar jaar geleden zou ik nog geaarzeld hebben om dat te zeggen. Maar aangezien we in 2004 weer 3 nieuwe reformatorische kerken erbij gekregen hebben, mag je nog rustig zeggen dat dat nog zeer actueel is. En evangelische gemeenten doen het natuurlijk geen haar beter, integendeel mag je wel zeggen. Doordat daar geen structuren zijn, is het ook veel makkelijker om daar te scheuren. Het staat ook niet meteen in de Telegraaf. Maar het gebeurt natuurlijk net zo hard. Wij hebben allemaal het vlees in ons, het zondige vlees. En Galaten 5 zegt dat een van die kenmerken van dat zondige vlees is scheurmakerij. En dat komt doordat we allemaal gelijk willen hebben, doordat we het allemaal beter weten dan de anderen natuurlijk. En we willen die mening ook graag doordrukken. Mannen hebben daar natuurlijk veel meer last van dan vrouwen. Alle scheuringen worden door mannen veroorzaakt. En dat doordrijven is puur het werk van het vlees. De eenheid van de geest waar Paulus het over heeft in Efeze 3 bederf je door het werk van het vlees. En door die werk van het vlees behoren scheurmakerijen, partijschappen, sectarisme en noem het allemaal maar op zoals die werken van het vlees worden genoemd in Galaten 5. Lieve mensen, het gebed van de Heer Jezus is verhoord. Er is een eenheid. Maar of die ook praktisch wordt waargemaakt, dat is een andere vraag. En in dat opzicht moeten we zeggen dat wij nog heel veel te leren hebben. En dat we elke keer opnieuw herinnerd moeten worden aan deze oproep, dat we de eenheid van de geest moeten bewaren in de band van de vrede. En dan moet niet ons werkzame vlees voorop staan, maar de geest in ons werkzaam zijn. Ik kom tot het vijfde punt. En dat vijfde punt, dat vind ik vooral in vers 17 en 19. Misschien mag ik wel zeggen, het komt al een beetje eerder voor, doordat de Vader hier genoemd wordt, de Heilige Vader. In vers 11, ik kom tot uw Heilige Vader. Aan het eind van de hoofdstuk in vers 25 horen we ook nog eens een keer de uitdrukking rechtvaardige vader. Maar ik neem even dat woord heilig op, omdat in vers 17 staat, heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. En vers 19, ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in de waarheid. Nou, heiligmaking is in reformatorische kringen een heel belangrijk onderwerp. En dat zou het in evangelische kringen ook moeten zijn. Heiligmaking en geestelijke groei, geestelijke ontwikkeling. Dat ligt in de geestelijke vernieuwing, de nieuwe mens. Dat zijn allemaal onderwerpen in het Nieuwe Testament die heel dicht bij elkaar liggen. Alleen in de traditionele opvatting ligt heiligmaking heel nauw bij het zondeprobleem. En dat is wel jammer. De heiligmaking wordt dan vooral gezien als het een onder de knie krijgen van die zonde. En dat lukt je nooit helemaal. En dus geven dan veel mensen ook maar de moed op. Ze weten dat ze moeten streven naar heiligmaking, maar het lukt zo slecht. Want ja, die zonde speelt toch elke keer weer op. Dus ze laten het in de praktijk dan vaak maar liggen. En dat komt doordat heiligmaking zo sterk gekoppeld wordt aan het zondevraagstuk. Nou, als je nou hier kijkt in Johannes 17... daar is geen sprake van. De Heer Jezus zelf zegt, ik heilig mijzelf voor hen. Nou, bij hem was er helemaal geen sprake van zonde. Heiliging betekent apart zetten van voor, in dit geval voor God, apart zetten voor God, oftewel toewijden aan God. Ik heilig mijzelf voor hen, zegt de Heer Jezus. Dat is niet wat hij aan het kruis gedaan heeft, maar dat is wat hij nu nog altijd doet. Hij heeft zich apart gesteld, dat is heiliging. Daar werden de priesters geheiligd, dat wil zeggen apart gesteld voor een bepaalde bediening. Speciaal daarin gewijd door allerlei rituelen. En zo zegt de Heer Jezus, ik heilig mijzelf voor hen. Ik neem deze aparte plaats in om mij volstrekt aan de zaak van de mijnen in deze wereld toe te wijden. Ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen worden. Opdat ook zij apart gezet worden voor de dienst van God. Opdat ook zij toegewijd worden aan de roeping waarmee ook zij geroepen zijn in deze wereld. Vandaar ook vers 17, heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Wij moeten leren om bij heiligmaking niet de negatieve kant te benadrukken. Alsof het zou betekenen te proberen die zonde eronder te krijgen. Nou, dat levert twee resultaten. Als u probeert te vechten tegen de zonde, stel u eens voor, u begint op maandag, u denkt, nou ga ik toch eens een keer de hele week niet driftig worden. Ik ga echt mijn best ervoor doen. Dat is heilig maken. Ik moet proberen die drift eronder te krijgen. Dat wordt voor mij gevergd. Nou, er zijn twee mogelijkheden. Aan het eind, zaterdagavond, kan u opzeggen, nou, ik ben de hele week niet driftig geworden. Kun je jezelf op je schouder kloppen en verval je vanzelf in de zonde van de hoogmoed. Of het mislukt en je denkt aan het eind van de week, zie je wel, het wordt toch niks, het is weer mislukt. In beide gevallen gaat het mis en dat is de ervaring van velen. Heiliging in het Nieuwe Testament, ik heb daar een aantal plaatsen voor opgeschreven, is een werk van de Heilige Geest. Dat staat in Johannes 17, maar dat moeten we erbij bedenken om het te begrijpen. Ik heb hier opgeschreven Romeinen 15 vers 16, heiliging van de Heilige Geest. Ik heb opgeschreven 1 Korinthe 6 vers 11. Daar zegt Paulus, nu zijn jullie niet meer zulke zondaren als vroeger, want jullie zijn afgewassen, jullie zijn geheiligd, jullie zijn gerechtvaardigd. En dan zegt hij ook bij, in de kracht van de Heilige Geest. Hij zegt niet eens, jullie moeten geheiligd worden. Hij zegt, jullie zijn geheiligd. Door de Heilige Geest, apart gezet, bekrachtigd met de Geest, toegewijd aan de zaak van de Heere God. Geheiligd. In 2 Thessalonicenzen 2 vers 13, in 1 Petrus 1 vers 2, wordt ook gesproken over heiliging door de Heilige Geest. De grote fout die mijn goede vriend, die vanaf maandagmorgen zich voorneemt niet meer driftig te worden, is dat hij denkt dat hij dat kan in eigen kracht. Als hij nou maar goed zijn best doet. Weet u, dat is een van de slechtste woorden voor christenen. Onthoud dat vanavond, als u nou alles vergeet vanavond, onthoud dan in elk geval dit, u mag nooit meer uw best doen. Het is het beste om het op zo'n manier te zeggen, even lekker schokkend. Dit is namelijk helemaal verkeerd. Dit is hetzelfde als wat je in sommige slechte gezinnen hebt, waar de kinderen ontzettend hun best moeten doen om de liefde van de ouders te verwerpen. Dat is afschuwelijk. Die kinderen zijn geliefd door de ouders als het goed is, omdat ze die kinderen van die ouders zijn. Verder niks, die kinderen hoeven niet hun best te doen om die liefde te winnen, die liefde te verdienen. Die kinderen heb je lief omdat ze je kinderen zijn. Ik heb gehoord van een christenpsychiater, ik vertel het altijd graag, misschien heb ik het wel eens eerder verteld, die verbood zijn kinderen om hun best te doen. Hij zei, ik wil het per se niet, op school ook niet, jullie mogen niet je best doen. Het was toch een echte volbloed Calvinist hoor, die dat zei. Maar hij was psychiater, hij had iets begrepen van de menselijke natuur. Je hoeft bij God niet je best te doen. Je mag gewoon genieten van het feit dat je zijn kind bent. Altijd als je zulke dingen zegt, dan zijn er mensen. Ik heb dat vaker gezegd en je krijgt dan altijd de kritiek, die oude neemt de zonde niet voldoende serieus. Nee, ik neem de Heilige Geest verschrikkelijk serieus. Door altijd maar over zonde te praten, weet u wat er dan gebeurt? Zonde. Wie altijd over zonde praat, die krijgt zonde. Wie altijd over Jezus praat, krijgt Jezus. Wie altijd over ziekte praat, krijgt ziekte. Sommige christenen hebben het altijd over hun ziekte. Sommigen hebben het altijd over hoe moeilijk het leven is. Sommigen hebben het altijd over Christus. En dat stempelt je hele leven, lieve mensen. Waar de mond vol van is, daar loopt het. Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Heiliging van de geest, dat betekent heerlijk, ik kan ontspannen, ik hoef niks meer te doen. De Heilige Geest doet het. Ik zeg het dan expres een beetje simpeler dan het in de werkelijkheid is. Maar we moeten af van dat ons best doen. Want u kunt helemaal uw best niet doen. Want er is in u, ook al bent u een wedergeboren mens, geen enkele kracht om God te behagen. Nog steeds niet. Paulus zegt in Romeinen 8 vers 4. Dat de eis van de wet vervuld wordt niet door ons, maar in ons. In ons, die niet naar het vlees, maar naar de geest leven. Wat de Heer Jezus hier zegt, Johannes 17, heilig hen door de waarheid. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn. Dat is het werk van de Heilige Geest. Johannes 17 noemt de geest niet, maar voortdurend wordt de geest verondersteld. En dat is eigenlijk op elke bladzijde van de Bijbel het geval. Paulus legt het uit, alleen door de Heilige Geest kan dit werkelijkheid worden. En hoef je niet met je best te doen, want je best doen dat levert alleen maar toestanden als Romeinen 7 op, ik ellendig mens. Nou beschrijft Paulus exact wat er gebeurt als jij ontzettend je best doet om in eigen kracht nu God te behagen en het mislukt elke keer en dus kom je steeds dieper in de ellende. En dan komt in dat hele hoofdstuk komt de Heilige Geest niet voor. En in hoofdstuk 8 komt hij in bijna elk vers voor. Dat is het grote verschil. En nou is de Heilige Geest die dat doet. Nou, er is ontzettend veel meer over te zeggen, maar ik haast mij naar het laatste punt. Ja, dat is ook alweer iets voor een avondvullend programma. Dat is wel moeilijk hoor, ik moet mezelf beperken. En zeker gezien de tijd. Gij hebt mij lief gehad, vers 24, voor de grondlegging der wereld. Vers 26, ik heb uw naam bekendgemaakt en ik zal hem bekendmaken. Opdat de liefde waarmee gij mij lief gehad hebt in hen zij en ik in hen. Weet u, als zoiets niet in de Bijbel zou staan, dan zou je bijna schroomvallig zijn om dat te zeggen. Te zeggen dat de Vader ons net zo lief had, heeft, als hij de Zoon lief had toen hij in de wereld was. Want de liefde waarmee je mij lief gehad hebt, die is in hen en ik in hen. Dit is zo groot. En ook deze liefde van de Vader voor ons, die nogmaals niet gebaseerd is op het feit dat wij zo goed ons best doen. Denk erom, dit gaat over 12 discipelen die in alle opzichten gefaald hadden. Maar dat was ook omdat ze de Heilige Geest nog niet hadden ontvangen. Maar ondanks dat, ze zijn de mijne, zegt de Heer Jezus, dat was voldoende reden. Ze hadden het er verschrikkelijk van afgebracht, maar ze waren van hem. En omdat ze van hem waren, zouden ze de Heilige Geest ontvangen. Maar mochten ze zich nu al weten de voorwerpen van de liefde van de Vader. We hebben het de vorige keer gezien in Johannes 16. De Vader zelf heeft u lief. Jullie hoeven niet via mij naar de Vader. Jullie mogen rechtstreeks naar de Vader. Want de Vader zelf heeft u lief. En hoe weten we dit? Door de Heilige Geest. Romeinen 5 vers 5. De Heilige Geest is in onze... De liefde van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Het is net alsof tussen die twee nauwelijks onderscheid gemaakt wordt. De Heilige Geest ontvangen, dat is dat de liefde van God in je uitgestort wordt. Romeinen 15 vers 30, daar spreekt Paulus over de liefde van de Heilige Geest. Ik heb u straks al verteld over mijn jeugdige onbezonnenheid. Ik herinner me, dat was in Duitsland, die lange preek. In Engeland, nee in Schotland, op een conferentie zei ik, het is merkwaardig, er wordt over de liefde van de Vader en de Zoon gesproken, maar nooit over de liefde van de Geest. En toen riep onmiddellijk een broeder door de zaal, want ik was in een gezelschap van grote schriftkenners, die riep Romans 15 vers 30. Nou, op die manier leer je het wel hoor. Romeinen 15 vers 30. Nou, daar staat het inderdaad, de liefde van de Geest. Dus dat vergeet je nooit weer, als je zo in het openbaar een flater begaat. De liefde van de Heilige Geest. De liefde is in ons, omdat de Heilige Geest in ons is. De Heilige Geest is in ons, omdat de liefde van God in ons is. Het is niet alleen maar dat wij bemind worden, dat God ons lief heeft. Maar hij heeft ons boordevol volgegoten met die liefde. En het heeft ook weer alles te maken met eeuwig leven, met gemeenschap, met de Vader en de Zoon, gemeenschap met elkaar. Het heeft alles te maken met het werk van de Heilige Geest in ons. Het zijn zo van die begrippen, al die dingen weer bij elkaar komen, al die draden komen weer bij elkaar. Vroeger irriteerde me het wel eens als ze zeiden, het christendom gaat allemaal over liefde. Toen dacht ik, ja, dan heb je van die mensen met het sociaal evangelie altijd over liefde doen. En als je dan wat ouder wordt, dan zeg je, ja, maar dat is precies wat het om gaat. Dat is de kern van de hele zaak. De liefde van de Vader zelf is in ons. Je hoeft dus ook niet de beste te doen om lief te hebben. Als je je best moet doen om je vrouw lief te hebben, dan is er iets mis. Als je je best ervoor moet doen. Het moet vanzelf gaan. De Vader heeft geen enkele moeite ons lief te hebben, omdat hij niet naar ons kijkt naar wat wij in onszelf praktisch zijn, waar wij misschien geneigd zijn op te letten, maar omdat hij ons ziet in Christus. Hij houdt zoveel van Christus en dan ziet hij ons in Christus, bekleed met Christus. En dus houdt hij van ons net zoveel als hij van Christus houdt. Wauw, u hoeft niks uw beste voor te doen. Hij houdt gewoon van u, omdat u zijn kind bent. En zijn eigen liefde stort hij uit in uw hart door de Heilige Geest aan u te geven. Dat is gewoon het ene en hetzelfde. U bent woordenvol liefde. Het enige is dat het er nog even uit moet komen. Zet het kraantje open en bid er me elke dag voor. Heer, help me dat elke dag die liefde waarvan ik vol gestroomd ben naar buiten mag komen. Stromen van levend water, zodat uit je binnenste vloeien. Je bent zo rijk gemaakt. En al die rijkdommen mogen uitstromen naar anderen. God zegene zijn woord.